Radion.
Een podcastreeks van de jeugddiensten Zottegem en Oosterzeelen.
Max Lena en ik zitten 6 keer rond de tafel met verschillende jongeren en iemand uit het werkveld.
Om te praten over wat de jeugd vandaag wakker houdt.
Maar hoe denkt de passant in de straat daar nu juist over?
Ik weet niet of jullie een podcast kennen.
Dat is een gezaag op de radio.
Vinden jullie dat seksualiteit vandaag de dag voldoende besproken wordt?
Te veel, vind ik.
Ja.
Zijn er ook gevaren aan sociale media?
Ja, ik denk als je toch telkens 2 keer over nadenkt of als je de oma-regel gebruikt, van als je niet op de oma-schouw mag staan, dat je het dan beter niet post.
Joints en zo, dat heeft altijd wel bestaan. Hè? Ik ben daar nooit aan geweest.
Proficiat. Aan wat denken jullie als ik het woord identiteit zeg?
Aan een kaart, een identiteitskaart.
Wat betekent het begrip diversiteit voor jou?
Diversiteit is alles wat verschillend is, hè, ja.
En als ik u nu zou vragen hoe dat het met u is, wat zou je antwoorden?
Ça va, kan natuurlijk altijd beter, maar ik zit goed aan mijn vangend.
Een te is nooit goed, hè. Alleen tevreden. Hè.
Mentaal welzijn.
Mijn naam is Max Lena. Mijn voornaamwoorden zijn zij haar en vandaag zit ik samen met Brenda, Louis, Sil en Arno in het jeugdhuis in Oosterzeelen.
Hallo allemaal, ik ben Brenda Nyango, ik ben een Keniaanse.
Naast mij zit Brenda. Zij haar werkt als studentenpsychologe aan de VUB en naast haar job...
Ik geef dansles in een jeugdwerkomgeving waar je gewoon vrij loopt. Je komt daar binnen, je doet even je ding.
Louis draagt de voornaamwoorden hij, hem, zijn.
Ik ben 22 jaar, sorry. Volgend jaar 23. Nee, 22 jaar, yes.
Wie wel 23 jaar is, is Siel, zij haar en sociaal werkster.
Daarnaast heb ik nog veel hobby's. Ik turn, tekenen of schilderen. Ja, een beetje van alles eigenlijk. In fases.
En daarnaast brengt Siel veel tijd door met Arno. Een van haar beste vrienden en ook een sociaal werker. Arno's voornaamwoorden zijn hij, hem, zijn. En hij werkt in de jeugdhulp.
Ja, dus ik help jongeren die uit een niet zo goede situatie komen thuis, dat bij ons geplaatst zijn, de zorg op ons te nemen dat de ouders momenteel niet kunnen geven.
Het wordt al snel duidelijk waarom we het vandaag hebben over mentale gezondheid.
Ja, als er mensen ziek zijn, gewoon een griepje, ja, dan wordt dat erkend, dan krijg je bloemen, dan word je gesoigneerd. Maar als iemand zegt, dan, ik ben al 2 weken, ik voel me niet goed, of vaak weten zij ook niet hoe zij dat kunnen zeggen, dan dacht ik van, maar allee, hoe komt dat we daar niet over praten?
In mijn eigen omgeving valt het eigenlijk wel goed mee, maar ik weet dat dat in het algemeen in België wel niet zo vlot gaat overal. Gewoon als maatschappij is dat een heel leerproces eigenlijk om daartoe te komen, om daar aandacht aan te geven. En dat belang daarvan komt wel een beetje meer boven nu. Allee, of dat wordt wel duidelijker dat dat belangrijk is. Maar
het is gewoon zoiets nieuws. Een vernieuwd bewustzijn of zo daarover.
Ja, voilà.
Waar vroeger mensen dachten, ja, dat is een raar persoon of zo, wordt er nu veel meer dieper gekeken. Ja, maar misschien heeft hij gewoon een mentale... ja, probleem of iets dat daar niet goed zit of zo. Maar dat inderdaad ook belangrijk is om dat uit dat taboe gegeven te trekken. Want ja, zoals dat jij ook al zei, ja, als je ziek bent, gaat je naar de dokter. Maar als je niet goed voelt, gaat je niet naar de dokter. Allee, ja.
Allee, als ik zo een voorbeeld mag geven. Ik heb in mijn middelbaar in BSO gezeten. En daar was echt wel zo een jongenscultuur, machocultuur. Daar werd er niet veel over gevoelens gepraat. En als je dan sociaal werk gaat studeren, dat is dat iets heel anders. Want mensen zijn daar veel opener, zo heb ik dat toch ervaren. En daar kunnen dat op tafel smijten.
Ja.
En, ja.
Het is zo lekker een harde maatschappij of zo, dat iedereen ja. moet sterk zijn. Allee, dat gevoel heb ik soms, dat wij allemaal maar de perfecte, ideale, sterke persoon moeten zijn. En als je dan even niet aan dat ideaalbeeld voldoet, ja, dan is het al een probleem. En dan wil je dat niet tonen aan de maatschappij of zo.
Ja, het is dat je weet dan ook niet wat je daarin moet doen als je zo met je gevoelens zit.
Ja,
en dat is wel.
Mensen tonen hun kwetsbaarheid ook niet graag, denk ik. Ik denk dat dat gewoon iets dat is, dat is ingebakken in ons of zo.
Om zo self-made of zo zelfredzaam te zijn, dat je eigenlijk alles dat je tegenkomt van problemen of whatever, dat je dat zelf kunt oplossen, dat je daar niemand voor nodig hebt. En dat iedereen graag zo wat alleen sterk in zijn schoenen wilt kunnen staan, dat idee zo wat hoog wordt gehouden.
Ja. Dat je als mens zo onafhankelijk moet zijn.
Ja,
maar
voilà.
Eigenlijk is er ook iets moois in... afhankelijk zijn.
Yeah.
Allee, als je kunt afhankelijk zijn van je vrienden en hebt vrienden die daar zijn voor je, is dat ook iets moois. Allee, het idee dat wij allemaal onafhankelijke mensen moeten zijn, allee, dat hoeft niet. Maar toch, heerst dat idee wel zo in ons maatschappij.
Goedemiddag, mag ik u iets vragen?
Ja, doe maar.
Als ik nu aan u vraag, hoe is het? Wat zou je dan antwoorden?
Bah, goed, ja, ça va, ça va.
Goed. Ja, ça va wel, denk ik. Mensen durven dat lijkt niet te vertellen aan elkaar, van het gaat niet goed of zo. Allee. Mensen gaan mij raar vinden als ik het moeilijk heb of als ik met mijzelf worstel of zo.
Het is makkelijk om te zeggen, ja, ik heb ergens pijn, echt fysiek pijn, van ik heb pijn aan mijn been of aan mijn voeten, van mijn knie, weet ik veel, dan ik voel mij niet goed, mentaal dan.
Hoe is het met u?
Ça va wel, ja.
Oh, ça va. Ja,
ça va.
Ça va. Ja.
Hoe? Ça va. Kan natuurlijk altijd beter, maar ik zit goed aan mijn vel, dus.
En waarom antwoorden wij als Vlamingen altijd ça va?
Omdat het, ja, het gaat van... Ik denk dat dat slaat op de middenmoot. Het kan altijd beter, kan ook slechter. Dat is voor mij wat dat ça va betekent.
Men verwacht haast geen antwoord meer op de vraag hoe wist. Het is louter een vorm van begroeten geworden. Maar het antwoord ça va betekent niet dat het ook echt ça va met je gaat, want een kwart van de Belgen voelt zich slecht in zijn vel. In 2015 sterven in Europa meer dan 84.000 mensen aan de gevolgen van mentale gezondheidsproblemen. En mensen met een slechte gezondheid leven gemiddeld 20 jaar minder.
In alle settings, we neigen direct te zeggen, oh joh, ça va wel.
Ja, maar omdat ça va, volgens mij is ça va het meest beladen woord dat we kennen. Ja. Dat dekt alles wat we voelen.
Ça va is gewoon, ik ben niet aan het sterven. Ja. Zo.
Ja. Zo van, we slaan er ons wel door.
Ja, voilà.
Maar nu even een serieuze vraag, als ik vraag, hoe is het?
Ja, ups en downs, hè.
Ja, ja. Ja, dat kan ik gelijk geven.
Ja, ups and downs eigenlijk.
Ups and downs.
Ja, dat is echt goed voor woord.
Zullen we daar
dat klopt.
Van maken?
Ja, absoluut.
Ups and downs.
Ja. Sowieso.
Dus de volgende die u in de supermarkt vraagt na 2 weken elkaar niet te zien. Oh, ups and downs. Toch een iets realistischere.
Ja, misschien. Ja.
Ja.
Ik vind dat er ook zoiets aan vastplak van, oh, ik wil u daar niet meer lastig van.
Dan komt uit empathie, denk ik wel. Je wilt gewoon iemand zijn niet nodeloos, emotioneel, zo wat.
Ja, en dan wilt ook gewoon niet de lastpak zijn dat constant zegt van, ja, eigenlijk gaat het niet goed.
Nou, je weet dat mensen daar empathisch over gaan zijn en je wilt gewoon niet dat ze zich daar slecht over voelen of een gevoel hebben dat ze daar verantwoordelijk voor zijn. Of lijkt ook, heel veel mensen weten niet hoe dat ze daarop moeten reageren. En
klopt.
Dat we dan medeleven besparen of zo.
Ja, maar tegelijk vind ik dat ook soms een bewuste keuze. Allee, soms zeg ik ook wel tegen mensen, ja, het gaat goed, maar gewoon omdat ik er zelf geen zin heb om daarover te babbelen. Laat het maar even in mijn eigen hoofd of zo.
Ja,
en ik hoef dat nog niet te delen met jullie. Dus dan is het gewoon goed. Allee, het gaat goed is dan ook gewoon een makkelijk antwoord, maar ook wel bewust of zo.
Ja, dat werkt juist af. Dus hoe meer wij dat doen, hoe meer ook de anderen zeggen, ja, ik ga mijn deel ook niet delen. En dan zitten we weer in dat taboe-stukje van, oh, we zijn weer al niet aan het praten. Terwijl ik juist zie, zeker bij mijn jongeren, als ene al zegt, en dan die herkent zichzelf in de andere verhalen, en dan is oh, maar die maakt het ook wel mee. Mm-hmm. Ah ja, dus ik ben niet alleen. Maar dat vraagt wel heel veel moed. Dus het is niet zo simpel. Het is niet altijd zo zwart-wit, zoals je zegt. Soms heb je daar gewoon geen zin in. Nee. Maar het is ook leren van, ja, oké, ik heb geen zin in, maar hoe kan ik alsnog aangeven, het gaat niet goed, maar ik wil daar nu niet over praten.
Want hebben jullie dat zelf al gehad, zo'n dat je eerlijk bent geweest en dat je voelde, ah, dat ik hier niet op tafel moet liggen.
Ja, ik heb dat ook wel al gehad. Dat je dan zoiets vertelt en dan wordt er zo niet op gereageerd op de manier dat je graag wilt of verwacht of zo. Of gaat het plots snel over iets anders? Of wordt dat zo, ja, alsof het niet zo erg is of zo? Wat er omheen gereden?
Ja, dat is wel ook nog een redelijk standaard reactie. Zo dat mensen dat zo wat sussen van het valt wel mee of het is allemaal niet zo erg. Of ja. Dat maakt het ook wel moeilijker.
Of ze over zichzelf beginnen.
Hallo.
Ja. Dat is toch zo.
Dan heb ik wel zo de neiging van, oké, dan luister ik wel ook gewoon naar u.
Ja. En dan, als het zo diep zit, trek ik mij wel weer in een andere positie of zo. Dan even u kwetsbaar op te stellen. Zijn je dan weer de sterke vriend?
Maar hoe denk je dat je dat als persoon beter zou kunnen communiceren om dat juist te vermijden?
Misschien op voorhand zou je al iets kaderen, maar ik denk dat dat wel moeilijk is. Maar zo van, heb je een minuutje tijd om even een serieus gesprek aan te gaan?
Perfect.
Zoiets.
Daar is het. Want veel mensen, als je die vraag niet stelt, je vertrekt gewoon van, oh, die zal dat wel aanhoren. Maar wie zegt dat je mentale capaciteit heeft om op dat moment dat aan te horen? Dus gewoon de simpele vraag, zoals je net hebt gezegd. ik wil eigenlijk iets delen met u, maar heb je tijd om te praten? Eén, heb je daar zin in? Want dat is toch wel, dat ligt echt aan mijn hart. En dan zie je wel wat de persoon zegt. Maar simpel zoals dat, gewoon vragen, heb je daar tijd voor?
Hebben jullie het zelf soms lastig met het uiten van jullie emoties?
Ja, tuurlijk. Ja, echt lang. Zeker toen ik jonger was, was dat echt moeilijk. Alleen moest ik dat dan tegen mijzelf zoveel jaar terug kunnen zijn van, om toch nog een beetje voor jezelf mentaal te kunnen zorgen dat je toch wel ergens je emoties gewoon kunt uiten. Ook al is dat niet aan een persoon, want dat is misschien niet altijd even gemakkelijk. Dat je dat kunt neerschrijven of dat je daar iets artistiek mee kunt doen, bijvoorbeeld. Dat kan ook echt al veel doen, ja.
Tijdens het middelbaar of zo heb ik dat ook wel gemist. En dan is dat inderdaad ook wel moeilijk van, je hebt wel vrienden, maar niet zo goede vrienden. Zo niet waarvan je het gevoel hebt van, ja, met u wil ik nu echt mijn problemen delen.
Ja, iedereen is echt aan het zoeken in het middelbaar. Ja. Wie zei dat? Wat wil je doen? Zij zo hard gefixeerd op je eigen. Het is moeilijk om je aandacht op anderen te richten.
Ja, en het is ook moeilijk om ten rade te gaan bij de ander, want hij weet het evenmin.
Ja, want iedereen is zoekende en ja, dan zitten daar van, ja, als jij het niet weet, wat ik ook niet weet.
Dat is ook zo, want gemiddeld voelt meer dan 1 op 3 jongeren tussen 14 en 25 jaar zich niet goed in hun vel. Gelukkig worden er ook positieve zaken in kaart gebracht. Zo vinden er jaarlijks onderzoeken plaats naar zogenaamd subjectief welbevinden. En dit wordt gemeten door 3 pijlers. Levenstevredenheid, aanwezigheid van positieve gevoelens en afwezigheid van negatieve gevoelens. Uit de meest recente bevraging blijkt dat de meerderheid van de jongeren vrij tevreden is over hun leven, maar toch worden de wachtrijen bij psychologen steeds langer. Dus mijn vraag is, wanneer ga je naar een psycholoog?
Ik vond dat enorm moeilijk. Want Silas en Femke zijn op mij kwaad geworden.
Ja, dat ging
echt een keer tijd dat je gewoon naar een psycholoog gaat. Want
ja, we hebben veel ruzie gemaakt daarover.
En hoe vond je dat zo moeilijk aan?
Ik denk dat je dat zelf, allee, als ik even in je plaats mag spreken.
Ja, doe maar.
Ik denk dat je dat zelf ook niet zo goed inzag en niet zo goed wat aanvaarden of zo. Allee, wij als vrienden hebben dan maandenlang, wekenlang zitten waarschuwen en zitten doen. En ik weet niet, je wou het zo ook zelf niet geloven of zo?
Nee, ik wou het zelf niet geloven. Ik denk, well, dat komt wel in orde.
Ja. En wij maar, Arno, we zijn een put aan het graven voor jezelf. Arno, ga de nieuwe put vallen. En 100 keer opnieuw. En Arno denkt, oh. Oh nee.
Ja, ja, dat is waar. En dan ja, zie je in je opleiding, ah, ja, dat is niet erg om naar een psycholoog te gaan. En denkt, ja, dat is waar, ga hier maar naar een psycholoog. Tot als het zelf bij u komt. En dan denkt je van, oh, mijn problemen zijn toch niet zo erg. Ik zal het wel zelf oplossen.
Ja.
En dat is denk ik de grootste fout die je kunt maken. Van, mijn problemen zijn niet erg genoeg. Er zijn wel mensen met andere problemen die erger zijn dan mij. Ja, nu dat ik ga, ben content dat ik echt wel een serieuze hulp geweest.
Is dat dan echt door de duwtjes die je hebt gekregen van Siel en uw vrienden om die stap te nemen? Of wat heeft je gemaakt, als ik dat mag vragen, dat je uiteindelijk toch over die blok bent gestapt?
Ja, echt in een harde push. Ja, ik weet dat ik dat nodig heb, dat er iemand een keer zegt van, nu moet je echt gaan.
We zijn wel hard geweest ook.
Ja, soms heb je dat nodig. Soms moet je een keer ergens naartoe gesleept worden. Echt.
Dat snap ik wel, echt. Bij mij was het echt met 10 politieagenten dat ze mij hebben moeten afvoeren. Dus zover is het al moeten komen. Dan hebben ze mij effectief nog verplicht een opname gestoken. En dan pas ben ik echt beginnen hulp zoeken. Ja, omdat het echt zo opgelegd was van buitenaf. Ja.
Had je dat anders niet gedaan?
Nee, nooit. Denk het niet. Nee.
Was dat niet moeilijk als ze daar zo mee naartoe gesleept wordt? Dus
ja, dat was echt. Dat was wel nog een traumatische ervaring. Ja. Dus ik zou als advies geven aan de mensen: laat het gewoon niet zo ver komen. Snap je? Maar gewoon het idee van dat je naar een psycholoog moet gaan als het nodig is, dat is echt niet waar. Je moet dat eigenlijk gewoon doen. Dat maakt niet uit. Je gaat ook gewoon naar een dokter op controle en bij een tandarts op controle. Je moet bij de psycholoog ook gewoon gaan.
Ik word er blij van als ik dat hoor. Omdat mensen inderdaad altijd de gedachte hebben van, ja, je moet naar een psycholoog gaan als het echt al slecht gaat. Of mensen die naar een psycholoog gaan, zijn psychologisch niet in orde. Maar je kunt naar een psycholoog gaan om inderdaad een soort van een check-in te doen. Om praten over dagelijkse zaken. En dan pas zien van, oké, misschien heb ik hier en daar wat meer begeleiding. Of, ik wist nog niet eens dat ik met zoiets inzat. Misschien iets dat je mij hebt gemaakt als kind of zo. En dan dat nu pas
uitkomt. Of ja, jij denkt dat dat normaal is of dat het oké is, terwijl er misschien een traumatiserende gebeurtenis is geweest. En dat is je traumarespons. Vaak weten wij dat niet. Hè? Dus het is niet voor enkel en alleen als je echt al in de put zit, maar ook gewoon...
Ook als je hem al aan het graven bent.
Maar ja.
Ja.
Ja. Als een opvolger ook gewoon. Hè? Het gaat goed. Ik vind het ook wel fijn om te horen van mijn cliënten dat goed gaat. Dus ik zeg, kom langs om me te vertellen dat goed gaat. Dan kunnen we eens praten van, oké, nu gaat het goed. Wat kun je vasthouden? Wat kun je neerschrijven, zodat wanneer het minder goed gaat, dat je daarop terug kunt grijpen. Dus ik vind dat juist ook heel mooi om te horen en te zien.
Ze zijn van alles aan het uitproberen en dan gaat het goed. En dan een keer verliezen weer die controle over je eigen. En dan zo, oh shit, wat nu weer gedaan?
Emoties zijn eb en vloed. Hè. Allee, zo moet je dat ook zien. Die komen en gaan. Dus die verwachting dat we constant blij moeten zijn en gelukkig moeten zijn, ja, dat is niet. Dat is niet. Ja, nee, dat is ook zo. Er is een onmogelijke verwachting dat de maatschappij zo belicht van, oh, je moet altijd maar pitje puffen. Wie? We maken van alles mee en je kunt dat gewoon niet. Dus accepteren dat... Ja, het is oké om shitdagen te hebben. Het is oké om keigoede dagen te hebben. En dat is het leven. Zo en zo.
Ups nooit
zo.
Downs,
ja,
hey. Ja. 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 Was het dan toch zo?
Ja. Ik denk dat er wel nog een misvatting rond is. Want mijn verwachting was, als ik bij de psycholoog ging, van als je op een grafiek bekijkt, oké, dan gaan we zo schuin naar boven en dan gaan we alleen maar beter gaan. Ja, nee. Boven, dan gaan we pieken en dalen en ja, dan gaan we langs alle kanten op. Terwijl mijn verwachting was, oké, we gaan schuin naar boven, dan altijd maar beter en beter.
Maar dat is inderdaad een misvatting. Een psycholoog of een hulpverlener in het algemeen helpt u met inzicht te creëren over uzelf. Maar dat wil niet zeggen dat die inderdaad u gaan genezen of weet ik veel. Ja, nee. Iemand die u af en toe zegt van, ah wel, heb je daarover eens nagedacht? Of dat en dat. Dus de curve gaat effectief zo, maar het gaat nooit ineens zo en zo blijven. Je gaat ook wel maar die dalen gaan wel minder zwaar zijn dan daarvoor.
Merk je dat zelf ook als je zegt van ik ga naar een psycholoog of ik ben naar een psychiater geweest, dat daar soms nog een blik of zo ontsnapt bij andere mensen?
Ja, onbegrip.
Ja?
Dat vooral als ze niet goed weten van waarom. Maar ik snap dat wel, dat mensen dat niet altijd goed kunnen begrijpen, want als ze dat zelf niet meemaakt, is dat wel heel raar om dat zo, ja. Dus ze kijken dan ook zo direct wel naar je uiterlijk, van, dan ziet er toch stoer uit. Dat je denkt van, oké, ja, ik dacht dat ik het kon delen, maar blijkbaar niet.
Maar misschien moet je eens ook andersom denken. Ah, misschien zijn die mensen inderdaad nog niet zo ver.
Ja.
En staan nog niet zo in touch met zichzelf. En ik ga dat niet op mijzelf nemen. Ik doe juist wat wij allemaal zouden moeten doen. Beginnen normaliseren van die zaken. Het is inderdaad onwennig. Maar ik hoop dat je daarna, om het niet te internaliseren van, ah, was ik nu weer? Nee. Hij of zij is nog niet daar. Ik heb eigenlijk iets nogmaals meegedeeld.
Allee, bij de dokter is, waar dan gewoon tramgeld moet betalen, ja, €4, voilà. Maar bij een psycholoog is dat... Ja, bam, €60. Ja, hallo zeg. Dat is, ja, zo...
Ik denk dat dat heel veel mensen tegenhoudt.
Dat is echt een serieuze drempel.
Ja.
Dat is echt...
Want nu is het verlaagd naar €11, denk ik.
Het gaat niet door.
Het gaat niet door.
En wij mogen het oplossen. Hè? Dus ja. Ze geven dat door en dan komen cliënten bij ons. Jee, het is €11. En dan moeten we zeggen, nee. Maar ze zijn daar wel mee bezig en het ziet er naar uit dat ze gaan een soort van onderzoek doen, regionaal. Dus ze plukken hier en daar... psychologen, praktijken die mee in het project starten of kunnen starten. Maar dat is 1, niet heel als België gaat te hebben. En dat gaat regionaal zijn. Dus het kan goed zijn dat het hier wel toevallig, maar evenzeer niet. Dus de werking van daarvoor via uw huisarts is nog altijd het beste. En dan via uw mutualiteit die dan terugbetaalt. Maar die nieuwe vals alarm. We zijn pist. Ik ben pist.
Maar ik denk zeker ook, als het echt te duur is om naar een psycholoog te gaan, ga naar je huisarts. Je kunt daar echt al redelijk veel tegen vertellen.
Maar ik denk dat dat ook afhankelijk is van huisarts tot huisarts.
Zeker, ja. Zeker.
Allee, als ik denk aan mijn huisarts...
zeker.
Allee, niet slecht bedoeld, goede huisarts om dokter te zijn, maar een oude 60-jarige man in zijn bureautje, ja, daar ga ik niet met mijn psychologische shizzle naartoe gaan.
Absoluut.
Maar ja, als huisartsen dat zo zouden kunnen doen, geweldig, hè? Allee.
Geld is altijd al een probleem geweest als het aankomt op mentale gezondheidszorg. Dat merkt Arno niet enkel in zijn privéleven, maar ook op zijn werk.
En het mentale welzijn van die jongeren, dat... Ja, omdat er zo weinig middelen naartoe gaan, zitten die zo kamertjes dat zo echt brak zijn. Allee, je voelt je gewoon afvallen. Hè. Je leeft in een brakke ruimte. Ja, er keert niemand om je. Hè. Er heeft niemand om je. En je ziet echt zo van dag tot dag soms aan hun kleren, wat ze aan hebben, hoe dat ze hun voelen. Is dat vol met vlekken, scheuren in die t-shirt? Ah ja, daarmee willen ze zeggen van... Ik voel mij niet goed, ik voel mij... Ja. Allee, ik vind dat enorm zielig. En gelukkig willen mensen dat daar werken wel investeren. Ik heb gelijk kerstgrief meegebracht om dat zo wat aan te kleden. Sommigen brengen kleren mee, dit en dat. Maar dat zou in feite niet van dat personeel moeten komen. Maar dat zou echt van hogeraf moeten komen. Dat er gewoon meer in geïnvesteerd moet worden in die jeugdhulp. Want ja help ze. Maar als je geen juiste omgeving heeft, ja, dan is het wel 10 keer moeilijk om ze daaruit te halen en ze goed te doen laten voelen. Ik vind dat, ja. Soms er zijn situaties.
Herken je daarin in wat je zegt?
Goh, nee, bij mij was dat eigenlijk redelijk gericht allemaal. Dat was ook voor de volwassene psychiatrie. Dus dankzij er veel vanaf ook waar dat je terechtkomt. Maar daar hebben ze mij eigenlijk echt super geholpen. Had individuele begeleiding. Het wordt je wel aangereikt, de hulp of zo, maar je moet die wel nog altijd zelf aannemen ook. Het is ook al belangrijk dat je zelf inziet van er is wel effectief een probleem en ik heb hulp nodig en heb daar zelf ook wel je aandeel in. Nog altijd.
Ja, dat is wat ik daar straks aan u wou vragen. Van, lijkt me inderdaad echt een traumatiserende ervaring, heel die gedwongen opname. Heb je dan een ander gevoel ten opzichte van psychiatrie dan?
Ja, absoluut. Ja. Ik was daar echt daarvoor ook wel zo wat niet vijandig tegenover, maar ik had altijd het gevoel van niemand kon mij eigenlijk helpen of zo. Maar dan daarna dan toch zo wat meer besef van ik kan alle hulp gebruiken wel. Want op mijn eentje kan ik dat wel niet oplossen.
Bij onze fysieke gezondheid is het heel helder wat we moeten doen om gezond te zijn. En ook al is dat redelijk individueel, er is meer duidelijkheid over, denk ik. Weten jullie intussen zelf wat er helpt? In welke mate dat jullie mentale gezondheid kunnen versterken of behouden?
Eigenlijk het gemakkelijkste om te doen dat echt heel hard helpt, is je fysieke gezondheid. Eten en drinken en slapen. En dan daarnaast is dat vooral gewoon rust nemen. Allee, dat je wel de balans kunt vinden tussen werken aan je toekomst, werken aan jezelf en dan ontspanning langs de andere kant. Dan denk ik dat mentaal eigenlijk wel echt altijd vrij goed kan gaan met je. Ja. Los daarvan heb je nog altijd, maak je dingen mee en overkomen er je zaken, dat emotioneel dingen met je doen. En dat is dan, maar dat is dan iets apart voor mij, zo gezegd, omdat dat gewoon gebeurtenissen zijn waar je dan een emotionele respons op hebt en dan moet je daar gewoon mee omgaan.
Dus eigenlijk wat je zegt is, als je een goede basis hebt van structuur en zo, dus dat als je al zo kunt vertrekken, dan kun je de rest gaandeweg wel zien. Ja. Ja, okay.
Als het gaat over specifieke momenten, dat je dan echt slecht voelt, dan weet ik zelf ook soms niet wat ik moet doen. Soms heb ik dan het gevoel, ik moet nu gewoon naar huis en in mijn zetel zitten en thuis zijn en eten of zo. Allee,
snap. Ja, maar dat kan echt. Dat is gezond. Dat is oké.
Soms heb ik dat en soms heb ik ook zoiets van, ik wil dit nu echt kwijt aan iemand. Ik wil daar nu echt over praten. Dus voor mij is dat wel heel afwisselend of zo. Maar ik vond het wel interessant dat je zei, zo van de relatie tussen je mentaal welzijn en je fysiek welzijn. Ik denk dat dat vaak onderschat wordt. Ik denk dat mensen vaak denken aan je hoofd is iets weg van je lichaam, maar... Ja, dat is denk ik ook niet zo.
Het is eigenlijk dat vooral dat een psychiatrie voor u kan doen, snap je? Dat is die structuur en op hetzelfde uur uw eten hebben en ze letten erop dat je altijd in je bed gaat kruipen s'nachts en als dat niet lukt, dan krijg je een slaapmiddel en zo. Dat zijn eigenlijk vooral die basisdingen dat een opname psychiatrische behandeling voor u kan doen.
Ik denk ook dat veel jongeren totaal niet weten wat het verschil is tussen een psycholoog en een psychiater.
Een psychiater, die gaan de medische stuk kijken en de psychologische stuk. Dus zij kunnen inderdaad medicatie voorschrijven. Ze doen ook vaak de diagnostische stelling. Maar daarnaast,
waarom het echt belangrijk is dat er samenhang is tussen een psycholoog en een psychiater. Vaak zijn psychiaters ook heel medisch dan en dan heel tjak-tjak-tjak-sek, waardoor je dan achteraf, dus je krijgt dan die diagnose of whatever, maar dan is het heel handig dat je dan met een psycholoog dat kunt verder uitwerken. Dus kort eigenlijk, psychiater, medicatie. Een psycholoog die kunnen ook diagnosestelling doen, maar vaak wel in samenspraak met een psychiater. Dus wij mogen als psycholoog geen medicatie voorschrijven. Ik kan dus de diagnose doen en zeggen van ja, het is effectief depressie, maar soms gaat het over je neurotransmitters. Dus dan moet ik naar een psychiater die medicatie kan voorschrijven om ervoor te zorgen dat zij die stabiliseert of terugnormaliseert.
En waar trek jij dan die grens? Wanneer weet je van therapie volstaat hier niet?
Dat is heel verschillend, afhankelijk van de cliënt. Ik vertrek altijd vanuit de cliënt. Die zegt mij van, goh, Brenda, we zijn eigenlijk al 3-4 weken bezig. Ik merk echt maar niks van verschil. Het wordt misschien bij momenten zelfs erger. Ik blijf nog altijd in die acute status. Ja, dan weet ik van, oké, die heeft nu geen mentale ruimte om dit allemaal te vatten. Dus dan moeten we eerst op neurocognitieve niveau dat gaan stabiliseren, zodat ze de andere stukken kan doen om dat binnen te laten komen. En dan weet ik van, oké, hier moet ik echt gaan kijken met een psychiater, want dat is buiten mijn eigen kunde. Mm-hmm. Ja. Maar het is wel complex, hoor. En het woord psychiater ook, zit daar psychiatrie in, waardoor psychiatrie, de associatie, is altijd zottekot. Maar die angst van, dat zijn zottekot, dus als ik daar naartoe ga, ik ben zot. En dat maakt dan mensen ook vaak het idee hebben van, oh my god, nee. Ik heb het leren normaliseren door daar zelf te werken.
Ik zou ook zo schrik hebben om dat label wordt dan op u geplakt. Ja. En om dat label gewoon te worden en niks meer dan dat label. En that's it.
Je bedoelt van de diagnose of het feit dat je naar een psychiatrische instelling
zit? De diagnose ook. En dat, allee, gewoon, er zijn mensen die in een psychiatrie zitten, hebt al label.
Gek, hè? Terwijl iemand die diabetes is of zo, of iets van chronisch ziekte, dat pakken wij gewoon. Dat is een verandering. Ik zie wel een evolutie, maar het is heel traag aan het gaan. Dus ik snap volledig als je zegt van, die schrik voor die diagnose, dat iemand u ziet alleen als dat uw totaliteit is, terwijl dat is een deel van u. Allee, je hebt iets meegemaakt, maar dat is nu totaliteit. Je zit en dat.
Zelfzorg is van groot belang, maar minstens zo complex als dat het belangrijk is. Arno beaamt dit. Hij vluchtte tot voor kort weg in allerlei activiteiten, maar leerde dat dat een reactie is en geen oplossing.
Ik begin hier in paniek te raken. Oké, ik ga naar de fitness gaan. En dan dacht ik, nee, nu ga je niet naar de fitness gaan. Nu ga je gewoon even, daar eigenlijk dat jij zegt, gewoon even dat gevoel er laten zijn. En zelf een keer uitvoeren, van waar komt dat nu eigenlijk? Waar ben ik mee bezig? En gewoon even daarmee bezig te zijn, in plaats van daar weer van weg te vluchten. Om duur zei, was ik ook zo met zoveel dingen bezig dat ik constant aan het weglopen was eigenlijk. En dat ik nooit met dat gevoel kon bezig zijn. Wat dat ook niet goed is. Soms moet je het, gelijk dat het zegt, gewoon een keer laten zijn. Maar dat is wel moeilijk, vind ik.
Ja, dat is ook zo.
Om dat te accepteren dat er is.
Ja, dat is er. En dat is dan soms wel lastig, vind ik. Want je moet dan bijvoorbeeld naar je werk, terwijl je even in een dipje zit of zo. En dan die gevoelens, emoties gaan even uit je hoofd, want gefocust. Maar ja, dan s'avonds, boem, alles terug, hè. Allee, dan zijn ze er terug wel weer, hè.
Maar wat ik wel heel mooi vind, dat iedereen wel al doet, en dat doet me deugd om te horen, het feit dat je realiseert van, ik moet hier tijd voor nemen en erkennen van mijn emoties. Want wat wij als mensen in het algemeen neigen te doen, van het moment dat we een rotgevoel hebben of iets dat ons niet, we willen dat oplossen direct, dat moet weg. Dus wat doen we? Terwijl lopen we daarvan weg, ofwel zoeken we afleiding, ofwel gaan we daar verdoven. Middelen, medicatie, eten enzovoort. Maar eigenlijk is inderdaad erkennen van, ik voel me slecht en nagaan van, wat is dat nu, slecht voelen? Dus eigenlijk ga je een soort van wetenschapper zijn die aan jezelf gaat binnen gaan kijken van, wat speelt hier allemaal? Ik denk dat veel mensen zichzelf toestemming mogen geven om inderdaad die rust te pakken. Dat zit nog altijd met die schuldgevoel van, als ik rust pak, nou, word geassocieerd met niet productief zijn geweest. Waardoor als je inderdaad niks doet, dan voel je je schuldig. Maar het gaat erom dat je inderdaad denkt eigenlijk, het omgekeerd. Ik pak nu rust om dan mijn batterij op te laden om productiever te zijn. In plaats van ik rek het uit om dan in een burn-out te geraken. Want dat is wat wij allemaal nu doen. En hoeveel burn-outs hebben wij dit jaar alleen al?
Exact 1 jaar geleden waren er bijna
112.000 Belgen al meer dan een jaar arbeidsongeschikt door een burn-out of een depressie. En dat aantal blijft stijgen. En dat komt grotendeels door de technologie waar wij vandaag mee werken. Op school, op kantoor, in onze vrije tijd. Je krijgt het gevoel dat je de hele tijd achter de feiten aanloopt, wat voor stress zorgt. En daar is ons brein niet goed tegen bestand. Zeker niet als we niet voldoende rustpauzes inlassen. Rustpauzes voor onszelf, maar vooral voor onze hersenen.
Maar ja, ik denk dat mensen gewoon ook denken opnieuw dat elke dag perfect moet zijn. Allee, like, ik had dat bijvoorbeeld ook als ik studeerde en ik hoor ook van vrienden van dag in dag uit moeten studeren en dan heb je een slechte dag en die hebben dan ook niet de plaats om die rust te vinden of zo. En dan is dat ook gelijk dat hij zegt op het einde van de dag, oei, ik heb niks gedaan. Dat is een ramp. Allee. Dus ja, ik denk dat dat opnieuw weer een beetje die druk is van de maatschappij.
Dus van het moment dat ze inderdaad, zeker in dat geval van de student, als die even tot terug naar hier komt, ik heb een slechte dag gehad. Dat wil niet zeggen dat heel mijn blokperiode shit is geweest. Maar als je zo gaat beginnen praten van ik heb een slechte dag, of ik heb de, in dagen in het hier en nu praten, ga je minder die druk voelen om te presteren, om te gaan.
Bij sommige mensen bestaat mentaal welzijn niet, omdat er geen ruimte voor is. Als ik kijk naar de mensen die dan bij mij op het werk op de site wonen, die vroeger dakloos waren, die komen uit zo'n overlevingsmodus, mentaal welzijn, ze weten zelf niet wat het betekent. Allee, snap je? Dus er is daar ook nog een... Allee, bij mensen waarbij dat dan de basisbehoefte waarover we het daarnet hadden, die basis er niet is, ja, daarbij bestaat het mentaal welzijn ook gewoon nog niet, of de kennis erover, want er is geen ruimte voor.
Dus laat dit gesprek, deze podcast, een oproep zijn om ruimte te creëren voor mentaal welzijn. De cijfers zeggen genoeg, net zoals de getuigenissen van deze jongeren. Aarzel zeker niet om contact op te nemen met AWEL als je zelf vastzit of hulp nodig hebt. Je kan altijd terecht bij AWEL op het gratis nummer 102. Dit was de 5e aflevering van Radiong. Een podcastreeks van de jeugddiensten Zottegem en Oosterzeelen, gerealiseerd door de Podcast Planet. Met dank aan alle jongeren die rond onze tafel kwamen zitten. Productie, interviews en montage door Achille van Ingoghem en Max Lena van den Einde. Dit project is in samenwerking met de Vlaamse overheid.